toe zeggen van, hey, ga je mij ook nog aanbidden? In geest en in waarheid, wanneer de techniek niet mee is. Amen. Wanneer de woorden niet op het scherm komt, of wanneer er vals wordt gezongen, of wanneer dat er een akkoord wordt verkeerd gespeeld. En ik heb er een paar verkeerd gespeeld. Iemand gemerkt? Nee, dan is het goed. Als je het weet, wel hebt gemerkt, dan denk je, oh, zeg, speelt je nou weer vals? Ik kan me niet concentreren. Ik kan alleen maar de Heer aanbidden wanneer dat er goed wordt gespeeld. Dan, ja, dan weet je, als die mentaliteit er is, dan gaat God soms toelaten, hè, wanneer de boel in het honderd loopt. Hè. En dan gaat hij een keer zeggen van, ik ga een keer de zegeningen die ik heb gegeven van techniek en van piano en van mensen met stemmen en mensen die hoeven, ik ga dat een keer allemaal eens wegdoen en een keer zien hoe dat ze dan gaan reageren. Amen. En dan kan het soms zijn dat we met onszelf worden geconfronteerd en zeggen van, ik hang toch wel wat af. Of ik ben toch wel afhankelijk van degene die de muziek doet. Of ik ben wel afhankelijk van mijn muziekspelers morgens en wanneer ik mijn favoriete cd'tje opzet en alle cd'tjes zijn al lang voorbij. Wanneer ik mijn Spotify-list opzet en ik heb mijn favoriet nummer, oh ja, dan voel ik de Heer. Maar wat als we ons favoriet nummer niet meer hebben? Of als we om een of andere omstandigheid ineens worden weggenomen van al die zegeningen, soms in China, waar je wordt vervolgd, waar je moet samenkomen ergens in de donkere, hè, waar mensen niet mogen weten dat je samenkomt. En je mag zelfs geen geluid maken uit schrik dat de buren het gaan horen. En ze gaan u melden, hè. Wat gaan we dan doen? Amen. Dus dank de Heer. Het is soms een week op kaal. Vader, wat er ook mogen gebeuren. Halleluja. Ik aanbid u, Jezus. Halleluja. Ik maak mijn eigen lied. Als broeder Bart er helemaal naast zit, maakt niet uit. Ik maak mijn eigen lied. Halleluja tot de Heer. Ik ben niet afhankelijk van iemand, Heer. Ik wil alleen maar afhankelijk zijn van wat u heeft gedaan aan het kruis. En laat daarvan mijn lofprijs en mijn dank voortvloeien. Amen. Dank de Heer voor zij die op Zoom zitten. Zij die op Zoom zitten, amen, ook niet al te makkelijk. Zij horen het op een andere manier. Amen. Dat is niet dezelfde, hè, gevoelens. Oei, dat komt niet goed. Gaat het, Wilde? Gaat het? Amen. Dank u, Jezus. Laten we in Jeremia duiken. Laten we... Halleluja. Laten we de Heer danken voor zijn woord. En wat hij reeds gaat doen. In ons hart. Vandaag. Halleluja. Dank u, Jezus. We komen in de paas. In het paasseizoen. Amen. Volgende week, zondag... ben ik er helaas niet. Ik verplaats de dienst van zondag naar vrijdag. Vrijdag 31 maart. Om 7:30. Amen. 7:30 in de gemeente. Zij die kunnen komen. Vrijdag 7:30. Ik neem een break van een week in de bergen. Waar de Heer mij mag... hoe zeg je dat? Re-energizen. Mag opladen de batterijen. Woensdag is het nog steeds bijbelstudie. Ook volgende week woensdag. En de week erop bedoel ik. Dat gaat door via Zoom. Amen. En dan met paas zondag is het onze laatste avondmaal. Of hoe zeg je dat? Het avondmaaldienst. Hè. De zondag, welke datum is dat? 9. Gewoon dienst, ja. Amen. Dus denk eraan, volgende week zondag geen dienst. Wel op vrijdag. Ja? Dank u, Jezus. Halleluja. Laten we even lezen in Jeremia. Ik ga verder waar ik vorige week ben gestopt. Want de Heer wil niet dat ik hier stop. Maar het heeft nog iets anders dat Hij je wil laten zien. In Jeremia 17 vers 5. Deze verse kennen we ondertussen al. Dit zegt de Heer. Vervloekt is wie op mensen vertrouwt. Zijn heil zoekt bij wie sterven moeten. En mij de rug toekeert. Hij is als een kale struik in de steppen. Nooit krijgt hij regen. Hij staat op droge woestijngrond in een onvruchtbaar, onbewoonbaar gebied. Onthoud even, een kale struik. Amen. Maar wie op mij vertrouwt, zijn huil zoekt bij mij, hem gaat het goed. Hij is als een boom. Wat is het verschil tussen de boom en de struik? Wortels gaan dieper, stevige boom, amen. En het geeft ook meer schaduw, bescherming, amen. Dus het is me deze morgen het opgevallen. Hey, ik wil geen struikje zijn. Ik wil geen klein struikje zijn dat eigenlijk bij de minste wind, de minste regen of vloedgolf helemaal wordt overspoeld. Minste droogte, verdorrt en dan komt er wind en het is weg. Ik wil een boom zijn. Niet voor mezelf, maar omdat de Heer ten eerste heeft gezegd, zij die op mij vertrouwen, zijn een boom. Een boom biedt bescherming. Een boom biedt een uitzicht. En het is niet voor mezelf, het is voor anderen die daaronder kunnen gaan schuilen. Is dat niet wat Jezus heeft gezegd, dat het gospel, het evangelie, wanneer het verspreid gaat worden? Het begint als een klein mosterdzaadje, maar het zal uitgroeien tot een wat? Een grote boom waar dat iedereen daaronder, onder de takken en dan van de vruchten kan plukken en bescherming en verzoening en voorziening kan vinden. Is dat niet wat de gemeente, eigenlijk de opdracht van de gemeente is? Dat we allemaal eigenlijk een boom zijn, amen. En dat is dus die boom die geplant is aan de rivier. Zijn wortels raken het water, hij heeft geen last van de hitte, zijn bladeren blijven groen, hij lijdt niet onder droogte, altijd draagt hij vrucht. Het spreekt hier over de gemeente. En de gemeente zijn wij allemaal. Amen. Het spreekt over mij, maar het spreekt over het grotere geheelte. De gemeente. Het lichaam van Christus. Vorige week hebben we gezien hoe dat die wortels waarover het hier spreekt in vers 8. Dat het spreekt over onze Godverbinding. Onze relatie met God doorheen het werk van Jezus Christus aan het kruis. Ik heb toen gezegd dat de stabiliteit van de boom, amen, afhangt van hoe diep de wortels in het water gaan. Amen. Ik heb dat fotootje doorgestuurd via de chat. Ik hoop dat je het hebt gezien. Ik kwam maandag, of wanneer was het dinsdag, ik weet niet meer wanneer ik het verstuurd kwam in de leraarskamer. En daar zat ons plantje nog steeds in het glasje water. En wat in het begin, een paar weken geleden, niks te zien was. Een paar worteltjes zie je nu en je ziet het misschien niet goed op het een fotootje, maar de worteltjes zitten al helemaal van onder in het glas. En het wordt groter en groter. Dat is die Godverbinding. Amen, je ziet het niet altijd. Wat is zichtbaar boven de grond is alleen maar de boom, de stam. Maar wat is onzichtbaar zijn de wortels. Dat is zoals uw relatie met God is onzichtbaar voor mensen. Amen. Ja, God weet alleen, God kent alleen. Je relatie is persoonlijk met God. God kent de diepte. Kent de openheid, ja, van je relatie met Hem. Het is verborgen voor de wereld, maar het zal zichtbaar worden in hetgeen dat boven de grond komt. Daar wil ik vandaag over spreken. Ik wil spreken hetgeen dat boven de grond tevoorschijn komt. Stilaan maar zeker. En dat is de stam. Dat is de stam. Dat is het harde gedeelte. Dat bepaalt mede, wel, als het wordt bepaald door de wortels. En de wortels is onze Godverbinding. En de wortels, dat voedt zich met water. En allemaal nutriënten, hè, zoals ze zeggen, van de grond. En ik vind dat een miraculeus iets, als je zoiets ziet groeien. Hoe dat door water dingen kan opnemen. En nutriënten van grond. En weet ik veel welke nutriënten dat allemaal zijn. Maar op de een of andere manier zet dat zich om in hout. Amen. En dan groeit zich dat en op de een of andere manier zet zich dat om in takken en bladeren en vruchten. Dus vanuit water en van gewone grond komt dus hout en takken en vruchten. En ik denk van, hey, kan dat? Laat het ook zo zijn met onze relatie. Die nutriënten is gebed. Nutriënten is het woord van God. Halleluja. Daar hebben we het vorige week over gehad. Amen. Die nutriënten, dat water, dat is het woord van God en mijn oprechte relatie waarbij ik het woord neem en naar God in gebed toebreng en naar anderen. Amen. En van daaruit begint die boom te groeien en die stam, dat is het eerste dat tevoorschijn komt. En de stam groeit dus direct uit van de wortels. En ik zie het als, ik zie die stam als de relaties die we hebben met andere mensen. Snap je? Dus de wortels zijn de relatie met God. En van daaruit moeten relaties groeien met andere mensen. Hoe stabiel jouw relatie met God is, hoe stabieler of hoe beter of hoe goddelijker je zal kunnen omgaan met andere mensen. Snap je? Het is de band die we hebben met de mensen rondom ons heen. Met onze partners, met onze kinderen, broers en zussen, met mensen uit de gemeente, met collega's op het werk, met collega's uit de VZ2, waar dat je ook mogen komen. Amen. De kwaliteit en spiritualiteit van die relaties is een reflectie van de kwaliteit en spiritualiteit van uw relatie met God. Amen. Ik zal het nogmaals zeggen. Dus de kwaliteit en spiritualiteit van de relaties die je hebt met de mensen rondom je heen, zal een reflectie zijn van hetgeen dat onder de grond zit. Amen. Hoe jouw relatie met God is, hoe jouw verbinding met God is, gebaseerd op geloof. Amen. Gebaseerd op geloof, gebaseerd op de liefde van God. Hoe goed dat is, zal bepalen hoe jij relaties aangaat met de mensen rondom jou. Amen. Het zal zijn effect hebben en vruchten produceren. Het zij goede, het zij slechte. Amen. Dank u, Jezus. We hebben allemaal alles meegemaakt en gevoeld de voorbije jaren. Toen we in lockdown geweest zijn. Weet je nog de lockdown? Nee, alsof ver weg. Amen. We weten, mens is gemaakt voor relatie. Amen. Voor interactie. We zijn sociale wezens. Als er iets is dat de coronacrisis en de lockdown ons heeft geleerd, en dank de Heer dat dat voorbij is, dat we niet gemaakt zijn voor isolatie. Mensen snakken, soms is het goed trouwens om geïsoleerd te worden voor een bepaalde periode, hè? Want als je ziet in de Bijbel, sommige mensen moesten voor een bepaalde tijd gewoon geïsoleerd worden. Gewoon om even one on one met de Heer te zitten. Waarom? Om die wortels diep te krijgen. Want dat bepaalt hoe je relaties gaat zijn met anderen. Ja? Sommige mensen hebben geen relatie met God en ze proberen dat op te vullen door relaties met iedereen te hebben rondom hun. Maar als dat niet gebaseerd is in een stabiele verbinding met God, dan gaat dat vroeg of laat misgaan. En dan is dat mis, dan denk je van, oh, ik ga een andere relatie. Ah, oh, en dat is ook niet goed, die stikt me tegen. En het is, iedereen moet veranderen buiten jezelf. Waarom? Omdat je niet dat beeld hebt van Christus in u. Je weet niet wie je bent in Christus en dus dan ga je dat, die leegte die elke mens nodig heeft, ga je zoeken in relaties en andere zaken. Maar ik ben hier om ben gekomen, halleluja, om te zeggen, halleluja, dat de Heer vanuit zijn relatie met ons, van hetgeen dat hij heeft gedaan aan het kruis, de identiteit die hij ons geeft, van daaruit kunnen we nieuwe relaties aangaan. Van daaruit kunnen we nieuwe liefde tonen aan anderen zonder, amen, zonder dat we daarvoor bang hoeven te zijn dat als zij het niet zouden terugdoen. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Als je wil dat uw relatie met eenderst wie spirituele bijbelse vruchten produceert, dan moeten we bouwen op het juiste fundament. En dat is onze relatie met God. Want het is Gods wil dat we spirituele vruchten produceren, zodat zijn grootheid zichtbaar wordt in onze relaties met anderen. Is dat niet wat Jezus heeft gezegd? Dus wil God dat je elkaar lief hebt, zoals ik de kerk lief heb. Het is, heb God lief, amen, met heel je hart. Maar het tweede is evenzeer zo belangrijk. Heb je naaste lief, amen. Halleluja. Dit is eigenlijk de grote opdracht, niet waar? The Great Commission, het evangeliseren. Het evangeliseren vertrekt eigenlijk vanuit een relatie met God. Amen. Het evangeliseren, het bereiken van anderen vertrekt vanuit een relatie met God. En van daaruit zouden andere mensen moeten zien van, hey, die heeft iets wat ik niet heb. Die reageert anders dan ik zou reageren. Die heeft precies meer hoop, amen, dan ik zou. Hij heeft meer vrede dan ik. Ah ja, dat is omdat ik in verbintenis leef met degene die gestorven is voor mij. En wat er ook gebeurt, hij is bij me. Amen. Als ik sterf morgen, ik ben bij hem. Hij is bij me. Amen. Wat er ook gebeurt, amen. Zijn vrede bedekt me. En zijn vrede, die gaat boven elk verstand. Je kunt het pas begrijpen als je een verbond aangaat. Halleluja. Dank u, Jezus. Nu, laat me een kanttekening maken. Een goede Godrelatie is niet altijd een garantie op succesvolle relaties vanuit werelds perspectief. Amen. Soms kan het zijn dat uw relatie met God aanstoot gaat geven aan andere mensen. Soms kan het zijn, want Jezus zei, ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Soms kan het zijn dat er divisie gaat komen tussen een moeder en een vader en een broeder en een zuster, zoals Jezus heeft gezegd. Er gaat een moment kunnen gaan zijn dat je gaat moeten kiezen. En hij was er heel cru, Jezus zei het. Hè, van als jij kiest voor je vader en moeder in plaats van mij, dan ben je niet waard om mij te volgen. Dus ik wil maar zeggen, die relatie met God, amen, is niet altijd een garantie. Oh ja, alles goed met mij, nu gaat alles goed met iedereen. Iedereen gaat van me houden en iedereen gaat me een toffe P vinden. En ik ga goede relaties aangaan. Nee, er gaat ook tegenstand komen. Maar het grote verschil is, nu dat ik in Christus ben, weet ik hoe ik ermee moet omgaan. Ik ga het niet persoonlijk pakken. Ik ga... Pas op, de duivel gaat komen en hij gaat proberen mij een schuldgevoel aan te smeren. Een gevoel van laag zelfvertrouwen. Een gevoel van afwijzing. Hè, wanneer het niet lukt met relaties. Van, nou zie eens, je bent nog altijd afgewezen. Hij gaat dat proberen, maar in de naam van Jezus kan ik zeggen... Halleluja, ik neem het niet persoonlijk. Want wat zij weten niet wat ze doen. Ze verwerpen mij niet. Ze verwerpen degene die in mij zit. Amen. En mijn strijd... Dus vele ouders doen het met goede intenties. En dan worden de kinderen ouder. Hè? En uiteindelijk moeten ze hun eigen weg gaan. Ja? Soms komen er spanningen. Soms komen er ruzies, discussies. Hè? Je hebt je kind opgevoed. Je hebt gezegd dit en dat. En dan op de een of andere manier pakken ze ineens een verkeerde weg. Wat ga je dan doen? Zijn de ouders te beschuldigen? Nee. En de duivel doet niets liever natuurlijk om daar te staan met zijn beschuldigingen van je hebt niet genoeg gebeden, je hebt ze niet goed opgevoed, je had dit en dat moeten doen. Laten we niet luisteren naar de stem van veroordeling van de duivel. Amen. Iemand met een goede relatie met zijn hemelse vader weet dat hun kinderen in de handen van God zijn. Amen. Jij hebt je ding gedaan, fantastisch, laat de Heer het nu maar verder doen. Amen. Als ze op een verkeerde weg gaan, laat ze in de handen van de Heer. Hou van ze, bid van ze, laat ze zien dat je er nog steeds bent. Amen. Dat de Heer nog steeds van hun houdt. Dat er altijd een weg is terug tot verzoening. Dat er een weg is tot vergeving. Amen. Dat moeten we uitstralen naar de buitenwereld toe. Amen. Dank u, Jezus. O Vader, ik bid Vader, ook al doen, is onze relatie goed met jou, Vader, en gebaseerd op geloof en zo, en lukt het niet soms in de wereld. Vader, ik bid dat we er geen aanstoot aan nemen, Heren. Maar dat we het kunnen loslaten, Heer, in de naam van Jezus, en u uw werk kunnen doen in de harten. Amen. Dank u, Jezus. Onze relatie met God straalt uit naar andere mensen. En het moet gemotiveerd worden... En onze relatie met andere mensen moet gemotiveerd worden. Niet vanuit wat kan ik uit de relatie halen. Maar wat wilt God doen in die relatie die ik heb. Amen. In de wereld is het andersom. In de wereld is ik ga relaties aan omdat ik iets eruit kan halen. Ja? Ik ga een relatie aan, een verbindenis uit. Ik doe mijn ding, jij doet jouw ding. Hè? En als het dan op de een of andere manier niet lukt, ja spijtig, dan gaan we verder en zoeken iets anders. Hè. Hetzelfde op de werk tegenwoordig. Als het niet lukt met mijn baas, ja, dan zoek ik wel ander werk. Als het botst met mijn team, ga ik zagen en klagen. Ik ga niet aan zelfreflectie doen. Ik ga wel op zoek naar een ander team. Hè. Als het niet lukt met mijn partner, dan zoek ik wel een andere partner. Dat is zo wat vandaag de hedendaagse mentaliteit. We willen niet meer of dingen opofferen of moeite steken of energie steken om relaties te onderhouden. Het is allemaal te veel vanaf het moment dat het niet meer werkt. Gedaan. Hè. Dat is zo wat de hedendaagse westerse mentaliteit. Maar het is gevoed door leugens van de vijand. Wanneer wij als christenen, amen, het beeld van God willen reflecteren. Amen. Het gaat niet om individuele rechten, vrijheid en gelijkheid. En het zijn nobele doelen om na te streven. Amen. Maar voor velen zijn het idolen geworden. Mijn vrijheid. Mijn gelijkheid. Mijn individueel recht. Amen. Een christen heeft maar één recht. En dat is gelijk worden aan hem. Amen. Het klinkt misschien cru, hè? Een christen heeft maar één recht. Mijn recht, en dat is iets goed, is om gelijk te worden aan Christus. Mijn recht is om te sterven met hem. Halleluja. En om op te staan met hem en tegelijk worden aan het evenbeeld van de Zoon van God. Dank u, Jezus. Dat is mijn recht, dat is mijn voorrecht, dat is mijn privilege. En al die andere zaken, als er gelijkheid is, als er vrijheid is, prijs de Heer daarvoor. Amen. Maar het mag geen idool worden. Je ziet dat soms in Amerika, nietwaar? Dat christenen van de amendments, van de grondwettelijke rechten, dat ze daar een idool van maken. Het recht om wapens te dragen, dat is nog sterker dan het woord van God. Ze denken soms dat dat in de Bijbel staat, van God heeft mij het recht gegeven om met een geweer rond te lopen. God heeft mij het recht gegeven om overal binnen te stappen, daar waar publiekelijke ruimte is, en met mijn camera als te gaan opnemen. God heeft mij het recht gegeven om te spreken daar waar ik wil, free speech enzovoort. En dat zit diep in de cultuur, totdat het zelfs wordt op hetzelfde niveau wordt gezet dan het woord van God. Dan denk ik van, dan ben je van je vlag toch een beetje een idool aan het maken. Amen. Is dat hoe een christen hoort te reageren? Door jouw recht een zo'n beeld te laten zien van die God, de anderen gaan denken van, oeh, jij bent een beetje zot aan het worden. Amen. Filippenzen hoofdstuk 2, dit is wat de Bijbel zegt. En dat lezen we niet graag. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 1. Nu door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is. Zoveel ontferming en medelijden. Paulus zegt, jij bent één in Christus. De Heilige Geest is in verbondenheid met u. Een grote verbondenheid. Wauw. Er is ontferming aan u gegeven, hè, zuster Cornelia. Veel ontferming en medelijden. Niet waar? Nu dat je dat allemaal hebt ontvangen, zijn uw wortels. Verbondenheid. Dan zegt Paulus, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Nee, Paulus, dat willen we niet horen. Vers 4, het wordt nog erger. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Dus dat valt nog mee. Dus ik mag nog eigen belangen hebben. Maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Mijn opdracht voor u deze week is om te mediteren. Weet je nog, mediteren vorige week? Herkauwen, denken, zingen, spreken, roepen. En dat woord heeft verschillende betekenissen. Deze passage dat ik heb gelezen. En je mocht deze week nog een beetje verder lezen, tot met vers 10, 11. Mediteer daar een keer op. Laat God een keer zien aan u in welke regio's dat je eigenlijk uw eigen belangen belangrijker vindt dan de ander. En pas op, ik heb ook huiswerk. Amen. Ik heb ook huiswerk. Dank u, Jezus. Maar ik kan nog eens lezen. Paulus zegt hier, omdat je een relatie met Jezus hebt, omdat je één bent met hem, omdat je wortels diep in de rivier steken van de geest, hè? Laat daaruit relaties vloeien waarin je niet alleen je eigen belangen hebt voor ogen, maar ook die van de anderen. Amen. Laat de relaties uitvloeien, amen, met anderen. En iedereen heeft relaties, amen. Maar God wil dat we niet alleen onze eigen belangen, God wil, hey, dat is een ziel die ik wil redden. Ik heb die niet zomaar in je leven geplaatst. Jij denkt dat gewoon het businessrelatie is. Jij denkt van, oh, wij doen niet en jij doet iets. Maar God wil iets groter doen. Amen. Pas op, en we moeten daar gevoelig voor zijn. Hè. Ik zeg u niet, zuster Lega werkt daar in de wereldwinkel was zeker. Hè. Fantastisch dat je dat doet. Jij komt met veel mensen in contact. En vooraleer dat je nu volgende week dat je daar weer gaat werken, zegt, zeg, heb je al over Jezus gehoord? Want Jezus wilde gaan redden. Amen. Maar God heeft u daar wel geplaatst. Amen. Voor een reden. En we bidden, en je zult er waarschijnlijk voor bidden, voor een open deur. En een vraag aan de Heer wanneer het gepast moment is om erover te beginnen. Amen. Maar dat is de reden waarom dat de relaties mensen zijn in ons midden. En het begint natuurlijk eerst met de relaties vlak bij ons, onze familie in de gemeente. Maar daar verder wil de Heer ons, halleluja, helpen. Hij wil ons leren om te zien van elke relatie die je aangaat op de sportclub, amen, waar het ook mogen zijn. Ze zijn daar niet zomaar. Amen. Ik heb deze morgen nog een getuigenis gelezen. De Heer, dank de Heer dat ik dat heb gelezen. Het is een bevestiging dat ik deze preek moest preken. Ofwel heeft God gewoon gezegd van ik zal me helpen om deze preek te geven. En dan heeft hij een goed gevoel. Maar ik heb een getuigenis gelezen dat eigenlijk bevestigt hetgeen dat ik zeg tegen u. Het gaat over een pastor's wife. een vrouw van een voorganger. En ze was ook in een dienst. En het was ook over evangeliseren en over uit je comfortzone stappen en relaties die je aangaat met anderen. Maar het begint al in de gemeente. Laten we al beginnen met nieuwelingen die binnenkomen. Amen. Laten we die al behandelen zoals Christus ons behandelt. Niet waar? En het, soms ga ik het altijd over missies en over zendelingen en die gaan ver weg, hè, naar andere landen. Dat klinkt allemaal nobel en vroom van mensen die hun leven opgeven, alles verkopen en gaan, hè, op missie. Hè, missie betekent een doel hebben, het doel van Gods koninkrijk. En soms voelen we ons dan een beetje zo schuldig van, wat doe ik? Je moet niet naar anderen kijken. Als dat hun roeping is, amen, om relaties aan te gaan ergens in een ander land, laat het zo zijn. Amen. Ik ga me niet vergelijken met die anderen. Ik heb hier genoeg relaties, ik heb hier genoeg werk te doen. Amen. Beersen, Malle, Turnhout, Vosselaar, er zijn genoeg zielen die het evangelie nog nooit hebben gehoord zoals het echt is. Amen. En dus, de vrouw, ja, voelde zich ook zo een beetje zo wat schuldig, zo van, ja, wat doe ik? Ik zit hier wel in de kerk, zou ook heren misschien, hè. Afrika, dan kunnen ze ook komen met een powerpoint van alles wat je doet daar, al die goede werken. Fantastisch. Maar de Heer legde het op haar hart om te gaan spreken met een nieuwe man die was binnengekomen. Hè. Had nog niet veel contact, zat er ergens alleen op een bankje. En zij ging er naartoe en ze begon ermee te praten, vragen hoe dat was en zo verder. En er kwam een beetje gesprek op gang, een kwartier aan. Maar vooraleer dat ze daar naartoe ging, hoorden ze de woorden in haar dat zij, it is time to get out of the pit. Time to get out of the pit. Tijd om uit de put te gaan. En ze voelde op haar hart om dat te zeggen, maar het moment was daar nog niet. Ze zag aan de manier waarop hij sprak en met de relatie dat hij zo een beetje, ja, zijn eerste keer in de kerk, hij voelde zich zwaar beladen, zijn leven was een en al miserie. En hij zag aan de manier waarop hij deed dat hij in een homoseksuele levensstijl zat. Hè. Je kunt dat soms wel zien aan mensen. Hè. Maar ze wou daar niet over beginnen. Stel je voor dat je direct zou zeggen van, ja, je zit in die miserie. Ja, dat is evident dat je in die miserie zit. Hè. Weet jij dat niet? Dat de Bijbel zegt dat jij een onnatuurlijke levensstijl hebt. En dat God u gaat veroordelen. En dat jij op weg bent naar het hellevuur. Als je nu niet direct op je knieën gaat. Ik denk dat die mens had gezegd van, oké. Ik denk dat ik naar de kerk hiernaast ga. Misschien gaan ze me daar meer aanvaarden. Waarschijnlijk. Hè? Maar de vrouw zei, nee, ik heb een woord van de Heer, maar het is nog niet het moment om het te zeggen. En zegt, weet je wat, we zullen een keer, hè, want het was tijd om te storen. We zullen een keer afspreken in de week, we gaan een keer een koffie drinken. Oh, dat is goed, we gaan koffie drinken. En die bleven dat doen en een paar weken na elkaar ontstond er een relatie. Gebaseerd op gewoon een gewone relatie. Er werd niks speciaals gezegd. Maar dan om een duur werd er inderdaad de deur geopend voor haar om te zeggen, God heeft het op mijn hart gelegd om tegen u te zeggen, get out of the pit. En zij had dat gekregen, doorgekregen, dat dat ook een titel was in haar huis van een boek. Get out of the pit. Dus zij kwam thuis en een boek lag daar al 10 jaar op de shelf, zoals ik heb gelezen in de getuigenis, 10 jaar lag daar. En dat was een boek van, ik weet niet meer hoe dat ze noemt, Bedmore, denk ik dat was. Get out of the pit. En zij pakt dat boek mee wanneer de tijd was. Ze zegt van, God heeft me dit op je hart gelegd. Geef me. En dan was dat overgetuigd, perfect voor zijn situatie. Ging ook over andere levensstijlen en zo verder. In ieder geval, lang verhaal kort te maken, hij heeft de genade gevonden van God om zich te bekeren, om zich te smijten, niet bang te zijn, amen. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen, hij is gedoopt in de naam van Jezus, hij heeft zijn levensstijl veranderd, heeft de kracht gevonden, geen probleem mee gehad, hij heeft nu, alles is in orde gekomen in ieder geval. Amen. En dat is allemaal gekomen omdat er één iemand gevoelig genoeg was geweest. Amen. Om in die relatie met God, om van daaruit een boom, een stam te vormen, een stevige boom. Amen. Zodat iemand anders daaronder bescherming kon vinden. Amen. Zij kozen voor om Filippenzen 2. Niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Vader, wat is het dat u wilt doen in de relaties die ik heb met andere mensen? Want het is wel tof, andere mensen. Ah ja, dat is mijn padelmaat en dat is tof. En dat is een goede padeller, hè, of tennisser. Ja, ik heb er altijd plezier.